Nou, we hebben net al psalm 29 gelezen. We gaan nu psalm 27 lezen.
Dus we blijven een beetje in de buurt.
Psalm 27. En het is niet zo'n lange psalm, dus we zullen alle versen maar even lezen. En daar staat ook boven van David. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levensveste, voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn ze zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd, dit zoek ik. Te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Want hij bergt mij in zijn hut ten dagen van het kwaad. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, hoe ik luide roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Van u entwege, zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij. En wijs uw knecht niet af in uw toren. Gij waart mijn hulp, verwerp mij niet en verlaat mij niet. O God van mijn heil, al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Onderwijs mij, Heere, uw weg en leid mij op een effen pad om mijn belagers wil. Geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op en hij die geweld blaast. O, als ik niet had geloofd des Heere goedheid te zullen zien in het land der levenden. Wacht op de Heer en wees sterk. Uw hart zij onverzaagd. Ja, wacht op de Heer. Tot zover. Een prachtige psalm. David, die, ja, we komen hem op zoveel plaatsen tegen in de Bijbel. Hij is een voorbeeld voor ons hoe het wel zou moeten en hoe het niet zou moeten in het christenleven. We kunnen geweldig veel van David leren. Maar hier in deze psalm, daar vinden we waarschijnlijk dat hij ook vervolgd werd door zijn schoonvader, door Saul. Hij werd met de dood bedreigd. Misschien kon hij niet naar Gods huis gaan, want dat vinden we toch ook. Hè? Dat hij verlangt naar de tabernakel, naar de tegenwoordigheid van God. En we zien dat hij van zijn ouders verlaten is. In vers 10. Aan alle kanten vinden we Davids leven dat hij wordt opgejaagd, verworpen, afgewezen, miskend, onbegrepen. Dat zijn toch wel elementen die in het leven van David iedere keer weer naar boven komen. En nochtans, staat er, heeft hij zijn vertrouwen gesteld op de Heer. Zijn geloof in God en zijn vertrouwen op de goedheid van de Heer te zien in het land der levenden bleef toch dwars door alles heen bestaan. En als we deze psalm wat tot ons laten doordringen en we overdenken dat in de stilte van onze binnenkamer, dan komen we eerst onder de indruk van het getuigenis van David in die eerste drie versen. Want dat is toch zijn geloofsgetuigenis. Hij, in alle gevaren die om hem heen zijn, zegt hij: al legert zich aan leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Het was ook deze David die op jonge leeftijd al Goliath tegemoet trad en in de kracht en in de naam van de Heere, van de God van Israël, een grote overwinning behaalde daar waar dat eigenlijk niet mogelijk was. In het leven van David zien we de grootheid van God, de kleinheid van de mens, maar ook wel het geloof dat we in die grootheid van God mogen hebben. En dan is het meest moeilijke is nog mogelijk. En als David hier zegt, dan hel, komen boosdoeners op mij af, en mijn tegenstanders En mijn vijanden, dan denken we natuurlijk niet direct aan mensen om ons heen. We denken niet meteen aan allerlei vijandschap. Dat kan natuurlijk ook wel zo zijn. Maar dat valt meestal nogal mee. Wij leven gelukkig niet in Noord-Korea, waar de verschrikkingen tegen christenen natuurlijk bijna geen grenzen kent. Maar wij kunnen denken toch ook aan geestelijke dingen. Aan de machten van zonde en van ziekte, van dood en van verderf om ons heen. Dat zijn ook grote dingen die om ons heen en in ons leven kunnen plaatsvinden. En die ons leven bedreigen. Waar we doorheen moeten. En waar zijn we dan in ons geloof? En wat is het dan geweldig dat we zien dat David hier getuigt van de grootheid van God. Ook in zijn eigen moeite en strijd en problemen die er zijn. Wel, we moeten eerst dat getuigenis van David tot ons laten doordringen. Voordat we dan toekomen aan dat vers, als ik niet had geloofd. Dwars door alles heen. Dat is het einde van het vers, van de psalm bijna. Maar dan komt dat tweede gedeelte en dan komt er als het ware een verlangen uit Davids hart op, dat ook wel bij elk kind van God hoort. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dat vind ik wel mooi, dat heb ik onderstreept in mijn Bijbel. Wij vragen vaak zoveel dingen en dan bidden we erom en dan gaat het leven weer voort en dan wachten we niet op antwoord en we zien ook helemaal niet uit naar wat God doet. Ons gebedsleven is vaak zo onder de maat. In Psalm 5 staat, ik leg het in de morgen aan de Heere voor en zie uit. Dus we mogen de dingen aan de Heere voorleggen, maar dan moeten we dat ook in geloof doen en dan moeten we ook uitzien wanneer en waar en hoe God dat gebed gaat verhoren. Want anders dan heeft het niet zoveel zin om te bidden. We bidden en we vergeten wat we gebeden hebben. En ja, moeten we nou de Heere God daarmee vermoeien? Ik vind het wel heel mooi dat hier staat, één ding heb ik van de Heere gevraagd. En dat is eigenlijk om te zien wie Hij is. Om in zijn tabernakel, in zijn tent, je zou kunnen zeggen in het huis van God, in de gemeente van de Heer Jezus, te zien wie de Heer is. En dat staat er niet zomaar. Dat staat niet zomaar dat het gaat om het huis van God. Als we het Nieuw Testament eens vertalen, dan gaat het erom dat wij leren de heerlijkheid van de Heer te zien in het huis van God. En zijn we al zo ver gekomen dat we het in het huis van God zien? Ik bedoel, we komen tegenwoordig in de gemeente, dat zal hier misschien niet zo zijn, maar zoveel problemen tegen van mensen die mensen met elkaar hebben. En dat de een niet meer door een deur kan met een ander. En dan, ja, we gedogen elkaar dan nog wel, maar daar houdt het dan ook mee op. Zou dat hier anders zijn, bij jullie? Ja, ik vraag het maar even, ik ben mijn gast. Maar hoe is dat eigenlijk? Maar weet je, we mogen de heerlijkheid van de Heere zien in het huis van God. Daar waar Gods kinderen bij elkaar komen. Daar mogen we de heerlijkheid van de Heere zien. Als daar de heerlijkheid van de Heere niet is, dan is het nergens. Dan is het absoluut nergens. Als de Heere in zijn heerlijkheid niet kan neerdalen in zijn tempel, in zijn huis, in de gemeente, dan is de heerlijkheid des Heeren nergens te vinden. Het was Davids diepe verlangen om in het huis van God te zijn en de heerlijkheid en de liefelijkheid en de schoonheid van de Heere te zien. Hij is vol van genade en waarheid en het gaat erom dat die werkelijkheid ook in het leven van Gods kinderen aanwezig is, vol van genade en waarheid. Als we daarover nadenken en we laten dat tot ons doordringen, dan wordt de gemeente van Christus ook de plaats waar we geborgen zijn en verborgen zijn. Hij verbergt mij in zijn hut, in zijn tent, in zijn tabernakel. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Dat vind ik iets geweldigs. Als je verborgen wordt, dan ben je niet meer zichtbaar. Maar daar blijft het niet bij. Het gaat er niet om dat we onzichtbaar zijn. Het gaat er niet om dat we een houding hebben van weg met mij. Want er staat ook, hij plaatst mij hoog op een rots. Staat er direct aan, achteraan. En nu heft mijn hoofd zich op. Het is beide. verborgen in de gemeente van Christus, in zijn tabernakel, waar we rust en bemoediging en veiligheid vinden. En dan ook dat hij ons plaatst op een rots, dat we in deze wereld zichtbaar zijn. Zichtbaar als kinderen van God, zichtbaar als licht op een berg, zichtbaar in de duisternis van deze wereld, waar wij het licht ter wereld mogen zijn. Dat is iets geweldigs. Heb je deze dingen wel eens afgevraagd? Heb je wel jezelf eens gevraagd of die dingen aanwezig zijn? En wat ben ik eigenlijk in het koninkrijk van God? Wat mag ik zijn in zijn tegenwoordigheid? En wat mag ik betekenen in deze wereld? Draag ik wel vrucht? Daar gaat het over. Als David hier over zijn relatie met God spreekt in verband met de mensen om hem heen. En er staat hier dat nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Hij wordt opgetild. Hij wordt opgebeurd. En dan mag die werkelijkheid zo zijn dat anderen zien dat je bij Jezus hoort. Daar gaat het om. Er blijkt hier uit het gebed van David ook een diepe afhankelijkheid. Wees mij genadig, hè, staat erbij in dat zevende vers. Wees mij genadig. En er staat ook de erkenning dat God het allemaal in zijn leven moet uitwerken. En er staat ook een verontmoediging, staat erin. Wijs mij niet af in toren. Nou, dat doet de Heer natuurlijk nooit. Hij wijst niemand af. Maar David had waarschijnlijk toch een reden om dat te zeggen. En welke reden dat was, dat staat er niet bij. Maar we weten dat ook in Davids leven geweldige zonden een rol hebben gespeeld. En dat is zo mooi van de Bijbel, dat zelfs de grootste mannen in de Bijbel en vrouwen ook hele kwetsbare en zondige mensen zijn. Die kunnen vallen van een voetstuk. Die kunnen vallen in zonde, zoals met David dat gebeurd is. En dan, David die moest zichzelf leren kennen. Hij moest wel in zonde vallen om zichzelf te leren kennen. God gebruikt dat ook. Dat we vallen in zonde soms, en in falen en in moeite, om ons uiteindelijk te brengen naar die hoogte, op die rots, waar we boven onze vijanden worden uitgetild. Dat zijn allemaal emoties waar David doorheen gaat en die hier beschreven worden. En het is zo goed om dat te overdenken voor jezelf. Hoe is dat in mijn leven? En dan staat er ook, en dat heb ik in mijn Bijbel onderstreept, al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Ik heb daar in de kantlijn voorgeschreven, dat is troost in afwijzing. Daar heb ik eens een tijdje over nagedacht. Toen dacht ik, ja, hoe was dat eigenlijk bij David? Wel, David was een man die ook veel ervaring had op het gebied van afwijzing. Afwijzing is altijd een heel pijnlijk proces. Ik heb kort geleden een gesprek gehad met een van onze deelnemers aan de Israëlreis. En die vertelde mij dat zijn ouders gingen scheiden toen hij een tiener was. En kort daarna werd zijn moeder ziek, hij was 14 jaar. En ja, waar moest hij heen? Zijn moeder lag op een gegeven moment in het ziekenhuis. En toen bleek, zijn vader die had een andere vrouw en die wilde hem niet. Die wilde hem gewoon niet. Je moet bij mij niet wezen. Afwijzing. Nou is dat wel heel erg natuurlijk. Maar ja, op allerlei manieren komt dat toch voor. Is dat ook in het leven van David voorgekomen? Volgens mij wel. Want als je in het leven van David kijkt, dan komt op een gegeven moment Samuel en die moet iemand tot koning zalven uit dat gezin waar David ook deel van uitmaakte. En dan komt de een na de ander. Die komt eerst de oudste broer en dan komt er nog een en dan komt er nog een. En de Heer zei steeds, nee, die is het niet. En dan komt de laatste, die bleek het ook niet te zijn. En toen raakte Samuel een beetje in verwarring. Want hij moest hier toch zijn. En in die verwarring vraagt hij aan de vader van het gezin van... hebt u nog meer zonen? Oh ja, zei hij, ik heb er nog één. Maar ja, die is ergens op het veld, achter de schapen. Die werd niet eens meegeteld. Die telde niet mee. Die werd nooit meegeteld. Zoals die moeder die thuis kwam en boven gestommel hoorde in het huis. En dacht, een van mijn 10 dochters is daar boven. En ze riep, ben jij daar, schat? En toen kwam het antwoord terug, nee, ik ben het. Het was die andere dochter. Tegen wie moeder nooit schat zei. Begrijpt u? Afwijzing is een heel subtiel proces. Zit hem niet in die grote dingen, in dat voorbeeld van die gescheiden vader, zal ik maar zeggen. Wat die man mij vertelde. Maar zit hem vaak in veel kleinere dingen. Dat je je kinderen niet ziet staan. Dat je ze niet hoort. Dat je geen respect voor ze hebt. Daar gaat het om. Ja, maar dat zal in christelijke kringen toch niet zo zijn. Kijk eens om je heen. Kijk eens in de spiegel. Kijk eens naar jezelf. Laten we toch goed kijken. Oh, we kunnen de Heer loven en prijzen. En een leven leiden waarin langs onze levensweg de een na de ander, wegens onze houding, zelfs in ons eigen gezin, de een na de ander is gestruikeld en gevallen. En dan maar de Heere loven en prijzen. Weet u wat de Heere zegt? Ik stop mijn oren toe voor je liederen. En het getokken van jullie gitaar. Ik kan het niet horen. Het staat in de profeten. En dan gaat het erom dat we ons leven niet in orde hebben. En als David hier spreekt over de verlating van zijn ouders, dan is dat, denk ik, in het leven van David een werkelijkheid geweest. Een werkelijkheid geweest. Ik heb een jonge man gekend, die zat bij ons op de Bijbelkring vroeger. En later ging het helemaal verkeerd in zijn leven. Toen heb ik hem jaren niet gezien. En toen weer heeft hij mij een brief geschreven. En ik wist eigenlijk niet eens wie het was. Ik kon me zijn naam niet meer herinneren. En we hadden een afspraak gemaakt en hij kwam naar ons huis. Hij woonde in Amsterdam. En in dat gesprek vertelde hij, mijn moeder heeft mij vroeger nooit aangeraakt. Kun je dat voorstellen? Nooit op schoot genomen. Als ze mijn kleren klaarlegde of ze wilde me wat geven, dan zette ze het op tafel, maar ze raakte mij niet aan. Toen hij later trouwde, heb ik zijn moeder gezien. En toen zag ik ook wel wat een ijspilaar dat was. Sommige mensen zijn emotioneel van die ijspilaren. Zijn jullie dat ook? Ja, maar kijk eens echt in de spiegel. Ik bedoel, het gaat erom dat we die liefde van God en die liefelijkheid van de Heere, waar David over spreekt in deze psalm, ook ontvangen van elkaar. God heeft niet voor niets zijn liefde in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Romeinen 5, vers 5. God is één en al emotie. God is één en al liefde. God is liefde, zegt de Bijbel toch? En dan kun je wel zeggen, ja, ik hou van mijn kinderen. Of ik hou van mijn man, of ik hou van mijn vrouw. Vraag ik wel eens aan mannen, wanneer heb je voor het laatst gezegd dat je van je vrouw hield? Ja, ze zegt, ze weet wel dat ik van haar hou. Ik zeg, hoe kan ze dat nou weten als je het niet zegt? En je hebt 2 armen gekregen om dat te bewijzen. Ook naar je kinderen toe. Ik zag een hele grote sticker in Engeland op de auto. Daar reed ik achter. When did you... Oh nee, er stond... Did you hug your children today? Heb je vandaag je kinderen al omhelst? Zo geweldig belangrijk. Ga dat doen. Vaders naar je zonen toe. Vaders naar je dochters toe. Moeders ook naar je kinderen toe. Het is niet zo belangrijk of alles precies klopt in je huis. En je kamer kan een etalage zijn en een showroom van mooie meubeltjes en opgepoetste dingen op de tafel. Maar heb je je kinderen lief? Daar gaat het om. En hoe blijkt dat dan? En ik kan u zeggen, ik ben inmiddels een ervaringsdeskundige geworden. Onze kinderen zijn al niet meer zo klein. Maar u zult misschien wel kennis genomen hebben van het feit dat mijn zoon een boek schreef. De vader en de zoon. En dat gaat over hem en mij. En dan op een gegeven moment word je geconfronteerd met jezelf. Als ik deze dingen zeg, dan spreek ik uit ervaring. Een verschrikkelijke ervaring. Een ervaring van afbraak, van confrontatie. Niet in ruzie, gelukkig. Maar wel in confrontatie waarbij je dan dingen hoort die je nooit hebt geweten. Wel het woord van God preken, maar je zoon leeft dan in een emotionele eenzaamheid waarvan je zelf niet weet, wat je niet opgemerkt hebt. En dat komt dan later in een midlife crisis, zeg maar, komt dat naar voren. En dat is heel pijnlijk. Ik heb tegen hem gezegd, waarom heb je me niet uitgescholden toen je 15, 16, 17 jaar oud was? Maar ja, dat doet hij nooit. Dat doet hij nou nog niet. Maar hij heeft wel in stilte de pijn geleden van een vader die niet zag wat zijn zoon doormaakte en waar hij in leefde. En dat is een ervaring geworden die, waarvan ik nu zeg, ik ben blij dat het nu allemaal in beeld is gekomen. Dat hij het allemaal heeft kunnen zeggen. Dat hij het allemaal heeft kunnen uitleggen. Ja, ik kan het niet allemaal uitleggen, maar hij heeft er wel een boek over geschreven. En de een vindt het boek geweldig, de meesten vinden het boek geweldig. Een enkeling ziet het niet zo zitten. Dat hoeft ook niet. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Maar het heeft mij wel ontzettend bepaald bij hoe dat werkt in de verhouding tussen ouders en kinderen. Ja, mijn kinderen weten wel dat ik van ze hou. Heb je het ze wel eens gevraagd? Mijn andere zoon die vertelde, niet zo lang geleden. Hij zegt, ik zat aan de tafel en Maarten Joël, dat is zijn oudste zoon, 16 jaar. Maarten Joël, vind je ook dat ik te streng voor je geweest ben? En Maarten Joël keek hem met zijn grote bruine ogen aan. Die zei niks, liep om de tafel heen, legde zijn armen om de nek van zijn vader. En hij zei, ja, dat vind ik. Het is kostbaar. Kunnen jouw kinderen ook hun armen om je nek heen leggen, vaders, moeders? Is er open gesprek? Of sta je zo op een voetstuk? Ben je zo ontoegankelijk? Dat vond ik het ergste naar mijn oudste zoon toe. Dat bleek dat ik voor hem ontoegankelijk was. Niets werd bespreekbaar gemaakt. Dat deed hij niet. Want hij wist van tevoren, de argumenten van mijn vader zijn zo sterk, die maait me in één klap van de tafel af. Dat is heel erg. Daar moest ik doorheen in weken van slapeloze nachten en strijd met God en met mezelf om daar doorheen te komen. En om dan zelf te zien waar de Heer je moet breken in een volstrekt zondige houding naar je kinderen toe. Daar gaat het om. En we kunnen de Heer loven en prijzen, we kunnen de mooiste liederen zingen, maar als het daar niet klopt, dan klopt het nergens. En we moeten erop gewezen worden soms. We moeten onze kinderen vragen. Iemand vroeg mij van, hoe zou je het nu anders gedaan hebben als je het over kon doen? Kijk, je kunt niks overdoen. Geen dag kun je overdoen, geen uur. Maar je kunt nog wel genezend bezig zijn en herstellend na alles wat er misschien aan puin in je leven is gekomen. In de relatie met je kinderen. Als ik het over zou moeten doen, zou ik het wel weten, ja. Ik zou iedere dag, als ik mijn mening zou geven aan mijn kinderen, zou ik vragen, wat vind jij daarvan? Vind jij dat ook? Dat is mijn mening. Hoe is dat bij jou? En dan zou ik op antwoord wachten. En weet je ook, tieners, hè? Een jonge tieners al, die kunnen zo'n geweldige mening hebben over iets. En het hoeft jouw mening helemaal niet te zijn. Maar weet je, als God je in de ruimte geplaatst heeft, dan kun je ook naar andere meningen luisteren. Je hoeft niet alles te persen in de kaders van jouw mening en jouw opvattingen. En daar ligt juist de afwijzing van ouders naar kinderen. En het grote probleem dat vaders willen dat zonen worden en dochters worden zoals hij wil dat ze worden. En verder niet. Kort geleden, toen ik met mijn zoon ergens sprak over zijn boek, ze hadden gevraagd of ik ook wilde komen. Niet altijd even makkelijk. Binnenkort moeten we dat nog een keer doen. In een dubbel interview. Ergens komende maand. En dan worden we bevraagd. En daar sta je dan. En wat moet je dan zeggen? Ik heb geleerd dat wanneer je het alles aan God overgeeft, vaders, moeders, wanneer je kinderen echt aan de Heer overgeeft, dat er ruimte komt in je hart. Ook voor als kinderen een andere weg gaan dan jij. Zelfs dan komt er ruimte in je hart, in je leven, om meer van je kinderen te houden dan ooit daarvoor. Durf dat aan. Je bent misschien zelf vroeger afgewezen. Je bent misschien zelf vroeger, heb je nooit geleerd om je liefde te uiten in woorden en in daden. Met je armen om je kind heen. Maar het is Gods bedoeling dat je dat wel gaat leren. Het kan allemaal prima kloppen in je leven. Zoals die Amerikaanse dominee mij vertelde in een programma op de televisie. Een keurige gereformeerde dominee, een presbyteriaanse dominee. Geweldige man, kon geweldig formuleren. Hij heeft een boek geschreven. En dat boek dat heet Come Back Barbara. Barbara komt terug. Want Barbara was zijn dochter van 17 jaar die op een zondagavond in woede uitbarstte en zei tegen haar ouders, ik ga hier weg uit dit huis en ik kom nooit meer terug. En ze had haar koffer al, de tas al gepakt en ze liep de gang door en moeder riep nog, Barbara, come back. En dat werd jaren later het boek dat die vader schreef. Die dominee. En om een lang verhaal kort te maken, hij is op zoek gegaan naar zijn dochter. En uiteindelijk vond hij haar 2 jaar later in een andere stad, op de betonnen vloer van een bouwval, waar ze samen woonde met een drugsverslaafde en een drugsdealer. En hij ging naast haar zitten op de grond. Hij had al zijn preekbeurten teruggegeven. En hij ging naast haar zitten op de grond. En zij zei niks. En hij eerst ook niet. Totdat zij zei, wat kom je eigenlijk doen? En toen zei hij, ik kwam jou zoeken. Nou zegt ze, dat hoeft helemaal niet hoor. Ik heb je niet nodig. Een koude douche. En dan kun je natuurlijk zeggen, jongen. Ik zou gelijk weggelopen zijn als vader. Maar dat deed hij niet. Want de liefde van God was in zijn hart uitgestort door de Heilige Geest. Ook de liefde voor zijn dochter. En om een lang verhaal kort te maken, hij is steeds weer teruggekomen naar haar toe. En op een dag kwam ze thuis. En hij had nog nooit gevraagd, waarom ben je nou weggelopen? Want hij wist dit allemaal niet. En toen ze al enige maanden weer thuis kwam, later kwam ook de drugsdealer over de vloer. Toen heeft ze een keer gezegd, pa, ik kan bij jou in jouw huis niet leven. Want bij jou is alles in orde. Je bureau is opgeruimd. Niets ontbreekt er in je leven. Je hebt nooit ergens een tekortkoming. Alles is perfect. Je hebt op alles een antwoord. Ontoegankelijk. Ontoegankelijk voor zijn dochter. Wel, om een lang verhaal kort te maken, is helemaal goed gekomen. Dat kostte wel enige tijd. Maar vader moest wel van zijn hoogte afkomen, zeg maar. En van zijn hoogmoed. En van zijn emotionele kilheid. Wat zoveel slachtoffer kan maken. En uiteindelijk heeft hij dat boek geschreven. Een prachtig boek. De drugsdealer is later predikant geworden. Die heeft theologie gestudeerd en is in navolging van zijn schoonvader dominee geworden. En ze hebben een vruchtbaar leven mogen leiden voor God. Dus het kan goed komen. Maar de pijn van de afwijzing in het leven van zoveel mensen. De pijn van de afwijzing is zo moeilijk bespreekbaar ook in gezinnen tussen ouders en kinderen. David roept hieruit, al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten. Nochtans, neem de Heere mij aan. Daar moet het mee beginnen. Maar dan is het zo belangrijk om het wel bespreekbaar te maken. Kinderen en mensen die afgewezen zijn, hebben vaak sterke gevoelens van minderwaardigheid. Gevoelens van niet geliefd te worden. Ook gevoelens van ik wil eigenlijk niet meer leven. Zover kan dat gaan. Gevoelens van wantrouwen jegens anderen. Negatieve handelingen die niet beheersbaar zijn. Niet in staat om liefde te geven en om liefde te ontvangen. Dat is heel erg. Maar in de christelijke kerk zitten er heel veel mensen die dit leven leiden. Zonder dat anderen dat weten en anderen dat zien. Lieve broeder en zuster, heb toch oog voor elkaar. Heb toch oog voor het hart van die ander. En dan moet je misschien wat minder vrome woorden gebruiken. Heer, we willen u loven en prijzen. Ja, dat is prima, zegt de Heer. Maar degene die naast je staat dan? Je kinderen, je ouders. Het gevolg van afwijzing is ook vaak een vorm van perfectionisme. Op je tenen lopen. Vooral geaccepteerd te willen worden bij die ander. Geen nee kunnen zeggen. Verlatingsangst. Hechtingsangst. Hunkering naar erkenning en waardering van anderen. Het gevoel te hebben alleen op de wereld te zijn en nergens bij te horen. Jezus heeft uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij niet meer verlaten zouden worden. Nog door hem, maar ook niet door elkaar. Heb belangstelling, echte belangstelling voor die ander. In plaats van de vroomheid die in de gemeente wel aanwezig is, maar wat uiteindelijk geen genezing biedt aan die ander. Dat biedt echte belangstelling wel. Dat biedt warmte. Vraag het aan die ander. Ouders, vraag het je kinderen eens. Durf het aan, ook al zijn ze de deur uit. Vraag het dan toch eens. Wat voor vader was ik eigenlijk voor je? Of wat voor moeder was ik eigenlijk voor je? Zou je daar eens een weekje over na willen denken? Zou je het op willen schrijven? Zou je het me willen vertellen? Waar heb ik gefaald? Wat kan ik herstellen? Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen. En zo wil de Heer dat uitwerken in ons leven. En hij wil genezen waar het stuk is gegaan. O, als ik niet geloofd had, als hij niet geloofd had de goedheid des Heren te zullen zien in het land der levenden. Dat vind ik zo bijzonder dat het erbij staat. De goedheid, de heerlijkheid des Heren te zien daar waar de andere levenden zijn. Ook in de gemeente, ook in mijn eigen huis, in mijn eigen gezin. Daar waar God woont en zijn liefde meedeelt. Je weet wel op Psalm 133, hè, waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Waar liefde woont. Woont er liefde in ons hart en woont er liefde in ons huis. En waar blijkt dat dan uit? Want je kunt het wel zeggen, maar waar blijkt dat uit? En nogmaals, je kunt er plotseling mee geconfronteerd worden. Plotseling dat je kinderen afhaken, omdat ze niet gezien hebben de werkelijkheid van de liefde van God. En dat is heel erg. Maar er is nog tijd van genezing. Er is nog tijd van heling. Er is nog tijd, ook in uw en in jouw leven, om dingen te herstellen die hersteld zouden moeten worden. Werk aan jezelf. Dat is heel belangrijk. Werk aan jezelf. Kijk in de spiegel en kijk dan naar de ander. Accepteer jezelf met je falen. En erken het ook. Erken het ook voor Gods aangezicht. En dan zul je merken dat de Heer je gaat helpen. Door de Heilige Geest. Je gaat helpen en gaat bemoedigen om stappen te zetten die je misschien niet durft te zetten. Maar dan gaat de Heer je helpen om die eerste stap te zetten. Ik was in een gemeente, daar heb ik gevraagd aan de tieners. Er zat een grote groep tieners, allemaal jongens daar bij elkaar. Ik zei, jongens, wanneer heb je je vader voor het laatst een omhelzing gegeven? Een huk heet dat, hè? Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Er kwam natuurlijk geen antwoord. Maar na afloop kwam mijn vader naar me toe. En die zei, mijn zoon van 20, die heeft me net in de gang omhelst. En dat had hij nog nooit gedaan, want hij heeft altijd alleen maar kritiek op zijn vader. Maar nu heeft hij me omhelst, met tranen in zijn ogen. En hij heeft gezegd, pa, ik ben trots op je. Kijk, zo moet het gaan. Daar heeft de Heere meer aan, daar is God blijer over dan over al die mooie liederen die we zingen. Want het gaat erom, zegt Jezus, niet alleen degene die mijn woorden horen, maar die mijn woord doet. Daar gaat het om. En in deze Psalm 27 komen al die elementen uit het leven van David naar voren als een voorbeeld voor ons. Als een spiegel die ons wordt voorgehouden. Willen we de weg gaan die de Bijbel ons wijst. En achteraf zegt David, als ik toch niet had geloofd. Als ik niet had geloofd. Wat dan? Dan had David ook vastgelopen in zijn wanhoop. In zijn eenzaamheid, in zijn verlatenheid. Maar David zegt tegen ons, wacht op de Heere. Dat wil niet zeggen op zijn wederkomst wachten, maar wacht tot hij ook je wil sterken en wil bemoedigen om dit te doen. Uw hart zij onverzaagd, wacht op de Heere. Dat wil zeggen, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd om die stap te zetten. En kijk om je heen. En vraag jezelf af, met wie in mijn gezin moet ik samen praten? Met mijn kinderen, met één van hen, met allemaal als je meer kinderen hebt. Daar gaat het om. Ik heb misschien wel eens verteld hier dat een zusje van mijn vrouw, die alles had opgegeven, het geloof van haar ouders. En als ze ergens binnenkwam, meestal heel luidruchtig en met een grote lach op haar gezicht en altijd maar happy was. Terwijl we wel zagen, eigenlijk is ze helemaal niet happy. En uiteindelijk hebben we daar, na de dood van haar ouders, een lang gesprek over gehad. En toen heb ik in een uitgebreid gesprek haar leven geschilderd. En ze heeft wel 3 kwartier lang alleen maar met haar kin op haar hand gezeten om aan te horen, zonder enige reactie. Ik was bang dat ik het misschien mis had. Dat ze zou zeggen, dat is mijn situatie helemaal niet. En ik heb momenten van afwijzing ook aangegeven in haar leven. Door haar ouders, zonder dat hij dat bedoelde. En na ongeveer een dik half uur, misschien bijna drie kwartier, barstte ze in tranen uit. En toen zei ze, dit heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd. Maar het was de spijker op zijn kop. En weet je, als je dan iemand ziet opbloeien daarna. En je ziet iemand geestelijk groeien. Dat is zo geweldig mooi. Er is zoveel te vertroosten in onze eigen omgeving. Begin er vandaag aan. Want vandaag begint de rest van je leven. Dus je hebt nog tijd. Uw hart zij onverzaagd. Wees sterk en moedig en doe het. Amen. Zullen we samen danken. Heer, we danken u dat we mogen leven bij uw woord. Dat we mogen leven door de kracht van uw geest. Niet in theorie, maar in de praktijk van elke dag. In die dagelijks, in die gewone dingen. In ons huis, in ons gezin, in ons huwelijk. Heer, laten we diep in ons hart tegen u zeggen, hier ben ik. Wilt u mij helpen? Dat het anders wordt. Wilt u mij zegenen? Ook jegens mijn kinderen of mijn ouders. Of in welke relatie dan ook. Want zo wilt u uw gemeente bouwen. Uw gemeente waar liefde woont. Agape. De goddelijke liefde. In het huis van de Heere. Daar mogen we wonen. Daar wilt u ons verbergen in veiligheid. En daaruit, van daaruit wilt u ons op een rots plaatsen. Dat we in deze wereld getuigen van u mogen zijn. Help ons daarbij in Jezus' naam. Amen.